En we gaan lezen Romeinen 2 vanaf vers 25 tot hoofdstuk 3 vers 8. En net als vanavond gaat het ook weer over de Joden. En als u denkt van het Joodse volk, dat zijn wij toch niet, het is niet voor ons, dan hoop ik dat u daar over een half uur anders over denkt. We zingen uit de Romeinen, we lezen, zingen dat wordt wel moeilijk, maar we lezen Romeinen 2 vanaf vers 25 en ik zal het voorlezen. Daarboven staat: de besnijdenis baat de Joden niet. Want besneden te zijn heeft wel betekenis indien gij de wet volbrengt. Maar indien gij een overtreder van de wet zijt, is uw besnijdenis tot onbesnedenheid geworden. Zal dan, indien de onbesnedene de eisen der wet in acht neemt, zijn onbesnedenheid niet voor besnijdenis gelden, dan zal de van nature onbesnedene, doordat hij de wet volbrengt, u oordelen die, hoewel in het bezit van letter en besnijdenis, een overtreder van de wet zijt. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk aan het vlees geschiet, maar hij is een Jood die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods teniet doen? Volstrekt niet. Maar het blijven Godwaarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint in uw rechtsgedingen. Maar indien onze onrechtvaardigheid Gods rechtvaardigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? Is God, die zijn toorn doet voelen, ik spreek op menselijke wijze, soms onrechtvaardig? Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Maar indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? Het is toch niet zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen: laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkomen? Het oordeel over deze is wel verdiend. Is het moeilijk stukje? Ja, het kost nog wel tijd om het te bestuderen. Vorige week ging het over de Joden en de wet, dat heeft Mari behandeld. En vanavond gaat het over de Joden en de besnijdenis en wat hen dat oplevert. Er zijn veel overeenkomsten tussen dat stukje van vorige week en het eerste gedeelte van vanavond. Beide gaan erover dat het niet om de uiterlijke dingen gaat, maar om het innerlijk, om de gesteldheid van je hart. Doe je de dingen omdat het nu eenmaal moet, of omdat je het van harte wilt? En het tweede stukje vanavond, dus dat eerste van hoofdstuk 3, dat gaat over Gods trouw. Nou, wat is de besnijdenis? Of waarom moeten de Joodse jongetjes worden besneden? Dan moeten we even terug naar Genesis, hoofdstuk 17. Dat willen we ook graag lezen. Genesis 17, dat gaat over de instelling. Genesis 17, de eerste 14 versen. En daar staat niet boven de instelling van het besnijdenis, maar daar staat boven Gods verbond met Abraham. Genesis 17. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zeide tot hem: ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem: Wat mij aangaat, zie, mijn verbond is met u en gij zult de vader van een menigte volken worden. En gij zult niet meer Abraham genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan, tot een altoos durende bezitting geven. Ik zal hun tot een God zijn. Voort zei de God tot Abraham, en wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden, gij en uw nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij zult houden tussen mij en u en uw nageslacht, dat bij u al wat mannelijk is besneden worden. Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden, en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen mij en u. Wie 8 dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enig vreemdeling voor geld is gekocht, doch niet uw nageslacht is. Wie in uw huis geboren is en wie door u voor geld gekocht is, moet voorzeker besneden worden. Zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot een eeuwig verbond. En de onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Hij heeft mijn verbond verbroken. Nou, we lezen hier dat de besnijdenis dus het uiterlijke kenmerk is, het teken van het verbond tussen God en Abraham en zijn nageslacht. Het is een altijd durend verbond, een belofte en een opdracht. We zouden zeggen het is geven en ontvangen. Een verbond vraagt natuurlijk iets van beide kanten. Ten eerste van Abraham. In vers 1 van hoofdstuk Genesis 17 lezen we dat God van hem vraagt: Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Dat is al een hele opdracht. En dan van Gods kant lezen we de inbreng, zeg maar, vers 2. God zal Abraham uitermate talrijk maken, de vader van een menigte volken, vers 4. En daarom zal de naam Abraham, zal die hebben in plaats van Abram. Hij zal Abraham tot volken stellen, in vers 6. Koningen zullen uit u voortkomen. En in vers 7 staat dat ook het nageslacht van Abraham hetzelfde verbond aangaat tot een eeuwig verbond. Ik zal u tot een God zijn. En dan staat er in vers 8 nog: Het hele land Kanaan zal een altoos durende bezitting en het nageslacht van Abraham zijn. Nou, en dan nog de inbreng van Abraham weer in vers 9 en 10, dat al wat mannelijk is moet worden besneden. Dus dat zijn wat voorwaarden of inbreng van het verbond van beide kanten. Een verbond van voorwaarden en beloften van twee partijen. En beide partijen verwachten er iets goeds van. En ze hebben het er graag voor over om daar ook wat voor te doen. Dat geldt voor God, maar dat geldt ook voor Abraham. God verwacht dat Abraham en zijn nageslacht onberispelijk wandelen voor zijn aangezicht en zich laten besnijden. En God zorgt van zijn kant dat Abraham en zijn nakomelingen uitermate talrijk zullen worden. Vader van een menigte volken, koningen zullen uit hem voortkomen. En het hele land Kanaan zal hun altoos durend bezit zijn. Dat lijkt me een goede deal tussen twee vrienden die elkaar vertrouwen. En beide worden ze er beter van. Dat is dus de instelling of de besnijdenis waarom die gekomen is. Dan gaan we weer terug naar Romeinen 2. En eigenlijk gaan we even één bladzij verder. In Romeinen 4 vers 11, daar schrijft Paulus ook iets over wat er gebeurde toen bij die instelling van de besnijdenis. Romeinen 4 vers 11, en het teken der besnijdenis ontving hij, Abraham, als het zegel der gerechtigheid van dat geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Dus Abraham had dat geloof al voordat hij besneden was. Maar dan gaan we nu terug naar Romeinen 2, vers 25, het stukje waar het eigenlijk over gaat vanavond. In vers 25, de besnijdenis heeft nut als je er ook naar handelt. Dat staat hier in vers 25 heel duidelijk. Want het is een onderdeel van dat verbond. Als een van beide partijen zich niet houdt aan de voorwaarden, dan heeft het verbond weinig waarde. Je kunt niet een gedeelte van het verbond houden. Het is alles of niets. Als je je niet aan de wet houdt, had je evengoed onbesneden kunnen zijn. Het besnijdenis is een uiterlijk teken, maar vergelijk het nu eens met het dragen van een uniform. Een politieagent die ontleent zijn gezag aan het uniform. Maar als hij winkeldiefstal pleegt met zijn uniform aan, dan verdient hij natuurlijk geen beloning. Maar ook maakt hij de hele politiemacht tot een schande. En zo kun je het vergelijken ook met de besnijdenis. Als je je er niet naar gedraagt, maak je het verbond ook tot een schande. Dat staat in vers 24, wat we de vorige keer nog gelezen hebben, het laatste vers. Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. Dat is precies wat hier gebeurt. Ik heb dat zelf een keer meegemaakt dat ik niet goed oplette met de fiets. En ik sneed iemand de weg af. En die man die vloekte. En dat is wat hier staat. Door jouw gedrag wordt de naam Gods gelasterd. En hoe vaak hoor je niet van mensen die de kerk verlaten hebben vanwege het gedrag van andere christenen. En ze lasteren Gods naam. Nou, uiterlijk en innerlijk moeten dus met elkaar overeenkomen. Je moet geen dubbele agenda hebben. In vers 26 staat het nog wat sterker. Als iemand die onbesneden is, wel de wet houdt, dan wordt zijn onbesneden zijn gerekend tot besnijdenis. Dat is ingewikkeld. Dan is hij dus niet lijfelijk besneden, maar besneden van hart. Dat moet voor de Joden wel schokkend zijn geweest om dit te horen. Dat mensen die niet lijfelijk besneden zijn, toch gelden als besneden. En in vers 27 wordt het eigenlijk nog gekker. Voor de Joden dan, hè. Er staat dus, de lijfelijk onbesnedenen, die wel de wet volbrengen, dat zijn dus de heidenen, die zich hebben bekeerd, die zullen oordelen over de lijfelijk besnedenen, die de wet hebben, maar die de wet overtreden. De Heer Jezus heeft dat zelf ook al gezegd, als we even opslaan, Matteüs 12, vers 38. Daar vragen de fariseeën en de schriftgeleerden om een teken. Matteüs 12, vanaf vers 38. Toen antwoordden hem enige der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. En dan moet je opletten, de mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En de koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen, want zij is gekomen om van de einde der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Meer dan Jona en meer dan Salomo is hier. De onbesnedenen zullen dus in het oordeel opstaan met dit geslacht. En daar wordt mee bedoeld die schriftgeleerden en de fariseeën. Jezus noemt die een boos en overspelig geslacht. En het veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. De kortste preek die we kennen haast, die ene zin of twee zinnen die Jona sprak. Maar ze bekeerden zich. Nou, hoeveel preken hebben wij al gehoord? De inwoners van Nineveh hebben zich bekeerd en zullen oordelen over de Joden die zich niet hebben bekeerd. Ik denk dat het maar goed is dat Paulus dit in een brief schrijft, zodat die Romeinen hem niet meteen aanvallen als hij dat zegt, maar dat ze het nog eens even een paar keer over kunnen lezen. Want het moet voor de Joden wel een schok geweest zijn om dit te horen. En wat zou u ervan vinden als ik zou zeggen dat u wordt geoordeeld door de mensen van buiten de gemeente? En toch gebeurt dat nu ook al. Onze omgeving houdt goed in de gaten of wij wel doen wat we met de woorden belijden. We zeggen bijvoorbeeld dat we elkaar lief hebben. Maar spreken we ook altijd met liefde over elkaar? Hoe u omgaat met uw broeders en zusters en hoe u over hen praat, zegt veel over uw eigen hartsgesteldheid. We gaan even verder bij vers 28. En in vers 29. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is. Nou, het woord Jood betekent Godlover. Iemand die God de eer geeft. In Deuteronomium 30 vers 6 spreekt Mozes al over de belijdenis, of de besnijdenis van het hart. Dat is niet iets wat uit het Nieuwe Testament komt, maar Mozes spreekt er al over. Die besnijdenis van het hart, die verricht God nadat iemand zich heeft bekeerd. Dus die besnijdenis van het hart, die door God zelf wordt uitgevoerd, is niet anders dan onze wedergeboorte. Dat is het vervuld worden met de Heilige Geest. Dus als ik vraag, bent u besneden aan iedereen hier is? Ja, we zijn allemaal besneden, want we zijn bekeerd. Bij de lijfelijke besnijdenis wordt de voorhuid afgesneden en begraven. Dat gebeurt letterlijk zo. En zo wordt bij de geestelijke besnijdenis het oude leven, je oude natuur, afgelegd en begraven. Bij je doop laat je dat ook zien, dat je oude leven is begraven en dat je met Christus bent opgestaan. Je uiterlijk is niet veranderd, maar je innerlijk. Je bent besneden toen je je bekeerde. En dat is niet toen je je liet dopen. En zo kan de doop dus ook nooit de plaats van de besnijdenis innemen. Want de doop is een teken en een getuigenis van de besnijdenis van je hart. Nou, de laatste zin van dit hoofdstuk, daar staat, dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Een wedergeboren christen krijgt ook lang niet altijd de eer van de mensen. Hij wil ook niet door mensen worden geëerd. Het gaat er niet om wat de mensen van je vinden, maar hoe God je ziet. Is dat niet ontzettend moeilijk? We genieten ervan als mensen tegen ons zeggen, dat heb je goed gedaan. Maar dit lijkt me een onderwerp wat we een andere keer nog bij stil kunnen staan. In hoeverre mag je genieten van de eer die mensen je geven? Daar ga ik nu niet verder op in. Paulus gaat verder met zijn brief met een logische vraag. Wat heeft het dan nog voor voordeel of nut om Jood te zijn? Of om besneden te zijn? Want hij heeft zojuist uitgelegd dat het helemaal niet op aankomt op je afstamming of op je uiterlijkheden. Nou, dat gaat hij hier uitleggen. In vers 2 zegt hij in de eerste plaats zijn Gods woorden aan Israël toevertrouwd. Ze hebben als het ware het eerste recht op Gods woord. In Psalm 147, vers 19 staat, hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en verordeningen. De Heer Jezus kwam in de eerste plaats voor de Joden, de nakomelingen van Israël. In vers 3 staat dat in de tweede plaats God blijft trouw aan zijn verbond, ondanks de ontrouw van sommigen. In vers 4 staat zelfs God waarachtig en ieder mens leugenachtig. Hierdoor staat God dus altijd in zijn recht. Zoals David al zegt in Psalm 51 vers 6, dat is die boetepsalm, tegen u, U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Dus ondanks de ontrouw van de Israëlieten blijft God trouw. Dat verbond is een onvoorwaardelijk verbond. Gods belofte aan Abraham en zijn nageslacht hebben we al eerder gelezen in Genesis 17 vers 2. Dus dat het volk uitermate talrijk zal worden. Abraham zal een vader zijn van een menigte volken. En Abraham heet in plaats van Abram. Hij zal tot volken gesteld worden. Koningen zullen uit u voortkomen. En ook met het nageslacht van Abraham wordt een eeuwig verbond gesloten. Ik zal u tot een God zijn en het hele land Kanaan tot een altoosdurende bezitting. Dus ook al houden de nakomelingen van Abraham zich niet aan het verbond, God houdt zich er wel aan. En dit is dus al een tegenstelling tot het verbond dat God op de berg Horeb met het volk Israël sloot. Want daar is eigenlijk de zegen van God voor het volk op voorwaarde dat zich houdt aan de geboden. En dat is een voorwaardelijk verbond. Dan komen we bij vers 5. Daar kun je zien hoe groot Gods trouw is aan zijn volk. Maar indien onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid staaft, wat zullen wij dan zeggen? Ondanks de ontrouw blijft God trouw aan zijn belofte. Hoe kun je het dan onrechtvaardig noemen als God toorn over hen brengt? Volstrekt niet, of met andere woorden helemaal niet. Hoe kom je erbij? God staat volkomen in zijn recht als hij straft. In vers 6, God kan toch niet anders oordelen? Hij is rechtvaardig. Hij kan het onrecht niet verdragen. Nou, dan komen we bij vers 7 en 8. Een hele vreemde redenering die kennelijk bij de Romeinen voorkwam. Hoe meer ik lieg, des te meer wordt Gods waarheid zichtbaar en wordt hij verheerlijkt. Ik moet zeggen dat ik die redenering ook niet vaak tegenkom. Zo van, laat ik maar vaak de verkeersregels overtreden, zodat ik veel boetes krijg en daardoor iedereen kan zien hoe goed de overheid de regels naleeft. Nou, in ieder geval, het is terecht dat ik dan veroordeeld word. En dat staat, Paulus zegt het ook, het oordeel over deze is wel verdiend. Nou, we zijn erdoor. Het was een pittig stuk, zeiden jullie van tevoren al. Paulus legt hier duidelijk uit dat het niet aankomt op afstamming of uiterlijkheden, maar op je innerlijk. De Joden hebben het voorrecht om als eerste het woord van God te hebben ontvangen en dat door hen Gods trouw zichtbaar wordt voor de hele wereld. Het Joodse volk heeft dus voorrechten gekregen, maar of alle Joden dat nu ook zo ervaren, dat ze een uitverkoren volk van God zijn, het blijkt uit de Bijbelse geschiedenis dat ze daar al heel veel mee geworsteld hebben. En dat doen ze nog steeds. En dat zal ook wel zo blijven, tot het moment dat ze Jezus Christus als hun Messias zullen leren kennen. Tot zover is wat ik had voorbereid.